Daar afgesloten. Mooie dienst met het avondmaal. En daarmee is officieel de zomervakantie begonnen. En ik heb het voorrecht om met u hier in de zaal en thuis de zomervakantie af te trappen. Dus vakantiepreek nummer 1 zou ik zeggen. En wat ik zo bijzonder vind aan de vakantieperiode, dat is dat deze periode heel erg goed is om te reflecteren op het afgelopen jaar. Wat een bewogen jaar is geweest. Het is een heftig jaar geweest. En niet alleen wat er in de wereld gebeurt, maar ook hier bij ons. En het is ook een goede tijd om vooruit te kijken. Dus vandaag heb ik een preek binnen het kader discipelschap. En het is dus eigenlijk voor iedereen die Jezus volgt. Dus voel je vooral aangesproken hier. Hè? Het thema is, deel maar uit, en dan met hoofdletters, ik ben genoeg. Jezus is genoeg. En dit thema ga ik met u behandelen uit Matteüs. En voordat we gaan beginnen, wil ik u een kleine inleiding geven op het boek van Matteüs. Ik denk, misschien vindt u dat wel leuk, hè, als u zelf de Bijbel bestudeert, of zelf eens het boek zou willen bestuderen. Wil ik u even een mini-inleiding geven over het kader van Matteüs. Nou, het evangelie van Matteüs is onderdeel van de zogenaamde synoptische evangelieën. En daaronder vallen Matteüs, Marcus en Lucas. Deze drie schrijvers hebben elkaars geschriften gebruikt om tot hun eigen evangelie te komen. Daarom heten ze synoptisch. En dus ook, Matteüs die valt daar dus ook onder. Wie de schrijver is van Matteüs, dat is niet helemaal bekend. Daar zijn ook niet alle wetenschappers het over eens. Het ligt natuurlijk voor de hand dat het Matteüs zelf is. Alleen daar verschillende meningen over. Hoe het ook zij, de schrijver van het boek Matteüs is een Jood, en dat is even belangrijk voor jou, voor het kader. Het is een Jood die zich later heeft bekeerd tot het christendom. Hij is opgegroeid in het Jodendom, is bekend met het Jodendom en is later christen geworden. Dus om de boodschap goed te begrijpen van het Matteüs-evangelie, moet je dus in je achterhoofd houden dat het hele evangelie naar Matteüs vol staat met verwijzingen naar het Oude Testament. En het hoogtepunt van het Matteüs-evangelie is de zogenaamde bergrede. En nu u dit weet, dan ga ik u uitleggen waarom. Jezus die stond op een berg. Dan gaan we even terug naar het Oude Testament. Mozes stond ook op een berg. Jezus onderwees het volk. Mozes onderwees het volk. Mozes die gaf het volk de Torah, zoals jullie weten. En Jezus is de vervulling van de Torah. Denk maar eens aan de tekst als de bergrede begint, waarin Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de Torah, de wet, af te schaffen, maar ik ben gekomen om de Torah te vervullen. Daar begint de bergrede mee. Dus kleine mini-inleiding voor het boek van Matteüs. Als je het eens leest, zeker de bergrede, dan weet je in ieder geval het kader. En dan gaan we nu lezen. Matteüs 14, vers 13 tot en met 21. En toen Jezus dit hoorde, en dit is een verwijzing, het woordje dit is een verwijzing naar de dood van Johannes de Doper, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte die dat hoorde volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen. En toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam. En dit woord moet u even onthouden. Eenzaam. En de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat zij weggaan. Geeft u hen te eten. Maar zij zeiden tegen hem, wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En Jezus zei, breng ze bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. En de menigte at. En zij allen werden verzadigd. En ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Vrouwen en kinderen niet meegeteld. Tot zover. Nou, als we dit stuk lezen, dan vallen er al gelijk een aantal dingen op. Zowel de schrijver als de discipelen spreken over een eenzame plek. En als we dan kijken naar de laatste regel die we er net gelezen hebben, dan staat er dat er 5000 mannen waren. Vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus ja, hoezo eenzaam? Ik vind het nogal vrij veel. Ik zou gek worden van de herrie, denk ik, als ik tussen duizenden mensen zou staan. Hè, dus wat bedoelt de schrijver daarmee? En ten tweede, wat mij opvalt aan dit gedeelte, ja, dat is toch wel de opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Want ja, hoe je het ook went of keert, het is een rare opdracht. Hè, moet je maar eens nadenken. Verbeeld je maar eens in, je staat daar als discipel, ergens in Israël. En Jezus die geeft je de opdracht om minimaal 5000 mensen, duizenden mensen, te eten te geven. En die discipelen die moesten ook nog alles ontdekken, dus ze begrepen ook nog niet alles. Dus ik kan me zo voorstellen dat toen de discipelen dit hoorden van Jezus, dat ze nogal in verwarring waren. Van ja, van wat wil Jezus nou hiermee zeggen? En ik kan me ook zomaar voorstellen dat je je niet even serieus genomen voelt. De opdracht om zo'n grote groep te eten te geven is natuurlijk niet niks. En waar moet je dan beginnen als je maar 5 broden en 2 vissen hebt? Maar het belangrijkste is nog, is dat Matthäus het nodig vond om dit op te schrijven. En dat God het nodig vond dat jij dit zou lezen. Dus waarom is dit vandaag voor ons relevant? Daar ga ik het met u over hebben. Stukje context. Nou, zoals ik al zei over het evangelie naar Matthäus, de boodschap van Jezus moet begrepen worden vanuit Joodse context. In vers 13 lezen we dat Jezus op weg ging over het water naar een eenzame plek. En dat de mensen hem volgden. En in diverse Bijbelverklaringen wordt de eenzame plek waar Jezus naartoe gaat vergeleken met de woestijnreis die we vinden in het Oude Testament. Het water is een verwijzing naar de gebeurtenis van de oversteek. Toen het Israëlische volk door de zee naar de woestijn werd geleid. In Exodus 16 wordt het verhaal beschreven dat God het volk voorziet van voedsel door manna. Ja. In de woestijn is weinig te vinden. Weinig voedsel. Weinig water. Er is schaarste in de woestijn. Het volk riep God om hulp. En God voorzag het volk. Nou, uit de gelezen tekst in Matthäus 14 kunnen we dus een parallel maken met Exodus 16. Jezus is te midden van een eenzame plaats, gevolgd door een grote menigte. Hij zorgt voor de mensen. Geneest ziekte en kwalen. En op die eenzame plek voorziet hij duizenden mensen van voedsel. En de mensen waren verzadigd. Alleen, in het verhaal van Matthäus zien we 1 heel duidelijk verschil. In het Oude Testament geeft God het volk te eten. En nu moeten de discipelen dat doen. Jezus zegt namelijk in vers 16 tegen zijn discipelen, geeft u hen te eten. Gaan jullie het maar doen. Dus als we deze boodschap van Jezus en van Matthäus willen begrijpen, dan moeten we dus nu al vaststellen dat deze boodschap gaat en bedoeld is voor de discipelen. De discipelen moesten door de wonderbaarlijke spijziging iets leren. Hij legt de verantwoordelijkheid voor het voeden van de mensen bij hen neer. Wat wil dit verhaal dus nu zeggen? Nou, hoe raar het ook klinkt, het historische aspect van dit verhaal is op zichzelf niet de boodschap. De discipelen moesten door deze gebeurtenis de geestelijke boodschap leren. God is waarheid. God is geest. Geest is waarheid. Zonder de geestelijke boodschap uit je Bijbel hou je niets over. Het gaat om de geestelijke boodschap achter de verhalen. Dus ja, en we weten het, hè, dat de discipelen de opdracht hebben gekregen om de mensen te voorzien van geestelijk voedsel. Jezus zegt het nog in Matthäus 4 vers 19 tegen Petrus. Ik zal u vissers van mensen maken. Jezus heeft dus hen geroepen om het goede nieuws te brengen aan ieder die het horen wilt. Zij moeten voortzetten wat Jezus zelf is begonnen. Hij maakte zichzelf bekend als het brood des levens. Denk maar aan Johannes 6 vers 35. Daar zegt Jezus: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En in wie mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En dit is de basis van de roeping voor discipelen. Geestelijk voedsel brengen bij de mensen. Het verkondigen van Jezus Christus. En een getuige zijn van hem. Liefhebben van de mensen zoals Jezus de mensen heeft lief gehad. En dan komt het. Nu we de achtergrond van het verhaal uiteengezet hebben, ga ik met jullie naar de kern. We weten dat de boodschap van de wonderbaarlijke spijziging in de eerste instantie bedoeld was voor de discipelen. En weet u waar het in dit verhaal nu eigenlijk om draait? De reactie van de discipelen als Jezus hen de opdracht geeft. En die lezen we in vers 17, waarin ze zeggen: wij hebben hier niets meer dan 5 broden en 2 vissen. En denk aan wat ik daarnet heb gezegd, dat het gaat om de geestelijke boodschap. Want wat is die? De reactie van de discipelen op Jezus is eigenlijk een reflectie van een discipel, hoe hij zichzelf ziet, waardeert en beoordeelt. De reactie van de discipelen over de 5 broden en 2 vissen zegt dus eigenlijk: wat hebben wij hen te bieden? Het is helemaal niet zoveel. Het zijn maar 5 broden. 2 vissen. U vraagt aan ons uw naam te verkondigen onder de mensen. Te zaaien, te oogsten voor het koninkrijk. De mensen lief te hebben zoals u ons lief heeft. Mensen op te bouwen waar ze door de maatschappij zijn neergehaald. Mensen te helen in uw naam die gebroken zijn. U vraagt ons om een werkelijke getuige van u te zijn in deze gebroken wereld. Ik snap het. Zinvol werk. Maar ik kijk toch naar mezelf. Zou u niet een deurtje verder willen kijken? Zou dat niet beter zijn? Ik heb zo weinig te geven. Daar kunt u niks mee bouwen. En je kunt je wellicht wel voorstellen dat de discipelen later deze boodschap veel beter begrepen. Alle discipelen die hadden namelijk zo hun worstelingen. Ze twijfelden aan hem. Ze verlieten hem allemaal in het heetst van de strijd. Ze geloofden niet alles wat hij zei. Ze kregen zijn werk heel vaak gecorrigeerd. Kleingelovigen. Ja. En tenslotte nog het hoogtepunt was Petrus, die verloochent hem. Dus ja, ook de discipelen, wat gewoon normale mensen waren, hadden redenen om te twijfelen. En nu is de vraag: ga je de discipel in jezelf al herkennen. In de kerk hebben ze het altijd over geestelijke gaven. Nou, misschien denk je wel, ik heb hem nog nooit... Ze hebben het over van alles en nog wat, maar ik ben nog steeds aan het zoeken. Ik word achtervolgd door keuzes uit het verleden. Ik snap het, ik heb een beeld van hoe je zou moeten zijn. Ik kijk om me heen, ik kijk in de kerk, ik kijk naar anderen. Alles goed, alles netjes, alles wel. Maar, Sorry. Dat is misschien voor hun bestemd. Niet voor mij. Of mijn lichtje. Ik heb zo'n klein lichtje. Dat valt niet op. Dat is zo klein. Zo weinig geloof. Daarmee kunnen we toch geen bergen verzetten? Daarmee kun je geen stad verlichten. Nee. En als laatste. Heer. Ik heb uw boodschap aanvaard. Maar ik twijfel nog zoveel. Dan kijk ik naar de anderen die zo ongelooflijk geraakt zijn door de boodschap van het kruis. En ik moet bij mezelf eerlijk zeggen. En misschien ben je wel zo iemand die gewoon zegt van ja. Ik geloof het ook wel, maar ik kan het ook gewoon uitspreken zonder meer bewogenheid. Zonder dat ik er echt wat bij voel. Het is allemaal niet zoveel, Heer. Waarom geeft u mij toch die opdracht? En misschien ervaar je dit niet continu, maar ken je de momenten wel. De uitnodiging van Jezus die tot je komt in een preek, op een conferentie, een goed gesprek, in een boek. En vervolgens sla je die af. Omdat je voor jezelf besloten hebt dat het aan jou niet besteed is. Het heeft te maken met verwachtingen en realiteit. En vaak vinden we dat we niet voldoen aan de verwachting die we onszelf hebben opgelegd. En dat komt omdat wij mensen in de eerste instantie gericht zijn op onze tekortkomingen. Zo zitten wij in elkaar. We leven in en met een oordeel over onszelf. Helaas. Ik hoor wel eens mensen zeggen... Ja, David, ik had weer een boodschap gehoord vanochtend en er werd heel duidelijk uitgelegd dat wij mensen gewoon slecht zijn. Ja, dat voelde gewoon vertrouwd. Ja, het oordeel over jezelf draag je graag met je mee. Maar helaas, als wij dat doen, dan kappen wij dus alle mogelijkheden af die God ons te bieden heeft. Kijk naar Jezus zijn reactie. Hij zegt, breng nou dat beetje brood en die twee vissen bij mij. Dit is de uitnodiging. Geef dat kleine beetje wat je hebt. Dat kleine beetje geloof. Dat kleine inimini lichtje. Geef dat nou aan mij. Wees dankbaar voor dat kleine beetje wat je hebt. Want dat kleine beetje wat jij meebrengt, dat kan ik, zegt Jezus, oneindig vermenigvuldigen. Tot geestelijk voedsel voor anderen. Dat mag jij in afhankelijkheid van Jezus uitdelen. Echter, kun je pas beginnen met onvoorwaardelijk delen, getuige zijn, hoe je dat ook wil noemen, als je de voorwaarden voor jezelf... als discipel of als volgeling van Jezus loslaat. Voordat je een echte discipel van God kunt zijn, zul je eerst het oordeel over jezelf moeten laten varen. En hoe doe je dat? Zorg ervoor dat het kruis van Jezus Christus gestalte krijgt in je leven. Hij die zonder voorwaarden zijn leven gaf en geeft voor de mensen. Zonder voorwaarden alle mensen lief heeft. Mensen mogelijkheden biedt in plaats van mensen op hun onmogelijkheden te wijzen. Hij die zonder voorwaarden schuld kwijtscheldt, vergeving geeft en zonder voorwaarden eeuwig leven wilt geven aan een ieder die zijn hand pakt. In de boodschap van het kruis zit de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat is de basis voor een geestvervuld leven. En als het kruis gedurende je leven steeds meer gestalte krijgt, dan ga je merken dat de voorwaarden van discipelschap die je zelf hebt opgelegd, verdwijnen. Want met het kruis van Jezus Christus is het oordeel weggenomen. Er is geen oordeel meer. Neem het dus ook niet mee. Want het zorgt er namelijk voor, als je je oordeel loslaat en het kruis gestalte krijgt in je leven, dan zorgt het ervoor dat de liefde kan toenemen en waardoor je de vrijheid mag ervaren door Gods geest om werkelijk stappen te zetten. Als wij in beweging komen, dan zal Jezus door ons heen de menigte voorzien van geestelijk voedsel. Want het leven is een woestijn, mensen. Het is schaars. Ook het geestelijk voedsel is schaars. En denk erom, ga dus ook niet op zoek in de woestijn naar 10.000 vissen. Ga op zoek naar het ene visje. Of die twee. Dat worden er nooit 10.000. Nee. Maar die twee visjes die je aan God geeft, die mag jij aan iedereen uitdelen. Dat is de realiteit. En ik denk dat als je de rust kunt vinden om die realiteit te accepteren, dat je de vrede van God vanzelf gaat ervaren. Omdat het genoeg is. Ik wil jullie uitnodigen tot reflectie. Het is tenslotte zomer. Waar sta je op dit moment? Ook thuis. Herken je jezelf in het beeld van iemand die allerlei voorwaarden stelt om te getuigen van God in deze wereld? Heb je een oordeel over jezelf gevormd, waardoor je de liefde van God tegenhoudt? Durf je de stap te zetten om onvoorwaardelijke liefde te vervangen durf je de stap te zetten om de voorwaardelijke liefde te vervangen door onvoorwaardelijke liefde van God? Durf je het? En ondertussen wil ik jullie allemaal uitnodigen om je roeping als discipel, want volgelingen zijn jullie allemaal, om je roeping als discipel en je getuigenis in deze wereld, om die roeping te aanvaarden. En er gewoon mee te beginnen. Mag de boodschap van het kruis meer plaats krijgen in je leven. Zodat je de vrijmoedigheid mag ervaren om God onvoorwaardelijk uit te delen. In vanzelfsprekende afhankelijkheid van Jezus. Ontvang door volledige overgave alles van Jezus om een getuige in deze wereld te zijn. Gewoon in je directe omgeving. Gewoon op je werk. Op school. In je vriendenkring. In je gezin. En in de kerk. Onvoorwaardelijk. Deel maar uit, zegt Jezus. Ik ben genoeg. Amen. Amen. Dan wil ik graag met u zingen. Opwekking 481. Ik aanbid u.